Het is grappig dat je die link ook meteen al legt naar conversie. Want het formulier is inderdaad een van de conversies die ook heel erg meetbaar zijn. En nou ja, wat we gewoon zien is dat op het moment dat een formulier dus inderdaad aan de regels gaat voldoen, dus digitaal toegankelijk is, dat de conversies ook echt serieus omhoog gaan.
Hoi, ik ben Chantal Smink, specialist in SEO en organische marketing. In tijden waarin iedereen content kan maken, wordt het steeds belangrijk om jezelf te onderscheiden en te laten zien. Dit geldt zowel voor SEO als de andere organische kanalen. Er kan er maar één op één staan en ook de tijd van je doelgroep is schaars. Alle aandacht moet je dus verdienen. In mijn podcast bespreek ik dingen die je absoluut moet weten en deel ik tips en tricks zodat ook jij een reputatie kunt opbouwen en daarmee succes kunt boeken. Hey, hallo, wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe podcast. Ik kan zo'n beetje mijn oude format overboord gooien volgens mij, want ik heb de ene na de andere week gasten. En ook deze keer heb ik weer een gast en dat vind ik heel erg leuk. Want deze gast is een vriendinnetje van mij, al jarenlang. Komt oorspronkelijk ook uit de SEO-wereld. Ik ga niet al te veel verklappen, want je moet jezelf maar even voorstellen. Maar hartstikke leuk dat je hier wilt zijn voor een super interessant onderwerp, denk ik zelf. Welkom Annelies Verhelst.
Ja, dankjewel. Echt super tof om er te zijn.
Ja. Kom je vaker in podcast of is dit je ontmaagding, om het maar zo te noemen?
Dat kan je wel stellen, ja.
Ja, hè?
Nou.
Ja, en eigenlijk is het ook wel heel grappig, want mijn podcast gaat over SEO en organische marketing. Nee, je moet je eerst even voorstellen, voordat we het gaan vertellen. Stel je even voor, wie ben jij?
Nou, ik ben Annelies Verhelst en ik ben adviseur digitale toegankelijkheid bij het bureau Digitaal Toegankelijk. What's in a name?
Ja. En, je achtergrond?
Ja, mijn achtergrond.
Waar kennen we elkaar van?
Wij kennen elkaar natuurlijk uit inderdaad de SEO-wereld. Toen jij een keer een praatje deed bij een event over content marketing en SEO. En toen dacht ik, hey, nog een vrouw in de SEO-wereld. Want dat was toen nog echt niet een ding.
Nee.
Dus ja, toen hebben we elkaar leren kennen en daarna ook nog heel langzaam gewerkt. En maar ja, goed, we kennen elkaar nog steeds.
Ja. En dan denk ik dat we het serieus over 2015, 16 zo'n beetje hebben. Dat dit was al bijna 10 jaar.
Ja, 2016 jaar.
Oh ja, nou dan is het 8 jaar geleden. Ook al lange tijd. Ja, wat ik al zei, mijn podcast gaat over SEO en organische marketing. En eigenlijk is digitale toegankelijkheid een heel raar onderwerp daarin. Maar ik vond het wel heel belangrijk om het daar eens over te hebben. Juist omdat ik er altijd van heb gedacht, joh, lekker boeiend. Of eigenlijk ook altijd heb gedacht, voer wat alt-teksten in en dan is het geregeld. Ja, want weet je, digitale toegankelijkheid, waarom moet mijn luisteraar deze podcast luisteren en niet nu zeggen, ach, veel te saai, ik zet weg. Waarom is het belangrijk?
Ja, je gaat dus in de loop van de podcast ook merken dat het helemaal niet zo'n raar onderwerp is in relatie tot SEO en content. Maar ja, waarom mensen niet weg moeten luisteren, is omdat ze zeg maar moeten realiseren dat digitale toegankelijkheid bestaat omdat je anders een doelgroep mist die ook gewoon jouw producten en diensten wil kopen. En dat is een behoorlijk grote doelgroep ook. Je mist ongeveer, nou ja, zijn de cijfers 25% minstens van ja,
de bevolking.
De potentiële doelgroep. Ja.
Ja, want 25% van de bevolking sluit je eigenlijk buiten als jouw site niet digitaal toegankelijk is.
Precies.
Waar moet ik aan denken? Wat voor een, mag ik het een beperking noemen? Welke beperkingen hebben die mensen?
Ja, je mag dat zeker een beperking noemen. Ja, dat gaat in de eerste plaats om alle beperkingen die mensen zichzelf al gelijk kunnen voorstellen. Zoals blinde mensen, dove mensen, kleurenblinde mensen, slechthorende mensen. Maar ook mensen met een motorische beperking. Dan moet je ook denken aan mensen met RSI bijvoorbeeld, die dus niet hun handen goed kunnen gebruiken. Maar daarnaast gaat het eigenlijk om nog veel meer mensen. Want die 25% dat is eigenlijk gebaseerd op mensen waarvan we kunnen meten en weten dat ze een beperking hebben. Die daar ook in het dagelijks leven en ook permanent last van hebben. Maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel mensen met een tijdelijke beperking of een situationele beperking. En dat zijn eigenlijk twee groepen waar nooit zoveel rekening mee wordt gehouden.
Het zegt me ook helemaal niks. Een tijdelijke beperking. Of jij, en dan ik, ook aan mijn luisteraar. Kijk, weet je, ik ben absoluut bevoorrecht in het leven dat ik volgens mij geen enkele beperking heb, geen enkel label officieel toe heb gekend gekregen in de loop der tijd. Dus je kan eigenlijk zeggen dat mijn eigen levenspad, dat ik ontzettend verwend, naïef en een blinde vlek daarvoor heb. En daar ben ik me ook van bewust. En juist daarom wil ik ook dit onderwerp bespreken. Wat is een situationele of een tijdelijke beperking?
Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. Kijk, een tijdelijke beperking, dat zit hem al in zoiets simpels als een migraine. Er zijn heel veel mensen die op regelmatige basis migraine hebben. Een iets mildere variant daarvan is gewoon een stevige hoofdpijn. En ja. Ik denk dat jij ook wel eens hoofdpijn hebt. En,
nou, sterker, ik heb sinds een paar jaar wel eens migraine.
Nou ja, precies. Dus, en dan kan je het heel goed voorstellen dat het dan echt geen pretje is om achter de computer te moeten zitten en informatie te moeten opzoeken op het internet. En er zijn gewoon veel situaties waarin je dat helaas toch gewoon moet doen, ook al heb je hoofdpijn. Op je werk bijvoorbeeld, maar ook, ja, weet je hebt gewoon een druk huishouden, je moet wel eens dingen opzoeken, kopen, uitzoeken. En je hebt gewoon niet altijd de luxe om dan te wachten tot je hoofdpijn over is. En ja, dan wil je dat een website gewoon supersnel en supermakkelijk de informatie geeft die je wilt hebben. Want je wil gewoon niet langer dan noodzakelijk achter dat scherm zitten. Ja. Dus dat is misschien wel een heel makkelijk te relateren voorbeeld. Maar ja, je kan ook denken aan mensen die net hun hand hebben gebroken terwijl ze op de wintersport waren en een beetje ongemakkelijk van een berg af zijn gedoken.
Ja.
Als je je handen niet kan gebruiken, nou, dan wens ik je heel veel succes met het door een website heen komen. Of dat precies je muishand is, dan moet je dus dingen met een toetsenbord doen of je moet je muis precies aan de andere kant goed leren gebruiken. Ook dan wil je dat een website, makkelijk werkt. En dat je niet hele ingewikkelde dingen hoeft te doen om er doorheen te komen.
Dus je eigenlijk zonder muis nog door een website kan komen. Kijk, precies. Die beperking ken ik wel, want ik heb een draadloze muis. Die is af en toe leeg. En dan heb ik te lang hem niet opgeladen. En dan denk ik, oei, shit. Hoe ga ik nu door mijn computer komen om iets af te sluiten of iets te doen? Of af te maken waar ik mee bezig was. En dan kan ik hem daarna opladen.
Nou, dat is echt wel een goede testcase inderdaad, om eens te proberen hoe dat werkt. Want toetsenbordnavigatie is eigenlijk een van de belangrijkste dingen binnen digitale toegankelijkheid. Daar wordt ook echt uitvoerig op getest. Maar goed, daar komen we misschien later nog wel op. Je vroeg ook nog naar situationele beperkingen. Dan moet je denken aan mensen die met hun mobiele telefoon de trein instappen. Het is daar druk en vol.
Ja.
En je wil een filmpje bekijken, want iemand stuurt iets leuks naar je. Dat kan je dan niet met audio doen. En als dat net een filmpje is waarin iemand iets belangrijks zegt.
Ik moet even lachen, want volgens mij is dat tegenwoordig helemaal geen probleem. Die af en toe keer ook in de trein zit.
Zeker mensen die dat gewoon aanzetten.
Het zou een probleem moeten zijn.
Het is inderdaad omdat ze het vaak toch willen horen. En het is natuurlijk een tikkeltje asociaal, vind ik zelf, om dan in de volle trein of in de volle bus dat geluid vol aan te zetten. En natuurlijk, heel veel mensen hebben ook wel oortjes. Maar ja, die kunnen zeker aan het eind van de dag leeg zijn. Of je hebt misschien al muziek aan, wat je niet wil stopzetten omdat je zo nodig een filmpje moet kijken. Ja, keuzes jongens. Dan wil je dus ondertiteling in je filmpje of een transcriptie daaronder hebben van dit is wat er gezegd wordt in het filmpje. Dus dat bijvoorbeeld. En goed, dat heeft dan ook als voordeel dat mensen die niet in de trein zitten het in ieder geval ook gewoon kunnen lezen wat erin gezegd wordt, bijvoorbeeld als je doof bent.
In een vergadering. Ik heb wel 's nachts als ik wakker word en ik ga kan niet slapen, dan ga ik wat dingen doen. En dan is het heel handig als filmpjes ondertiteld zijn, want anders wordt mijn partner wakker.
Precies.
Het gaat inderdaad van echt een serieus onderwerp voor mensen met beperkingen niet buitensluiten, tot misschien wel een stukje eigen belang voor jou als content creator, om te zorgen dat mensen je content überhaupt kunnen consumeren.
Dus daar komt het wel aan. Een beetje op, zeg maar, inderdaad, je kan denken aan, we doen dit voor mensen met beperkingen, maar de reden waarom je wilt werken aan een digitaal toegankelijke website, is dat je hem beschikbaar wilt maken voor iedereen. Daar zou je eigenlijk niemand in moeten willen uitsluiten.
Nee. Ik denk ook dat heel veel mensen niet door hebben hoe groot die groep is. Toen jij zei 25%, schrok ik ook, dat 25% van de mensen. Want we zijn vaak bezig met hoe kan ik meer verkeer trekken?
Ja, precies.
Ja, daar zit dus nog een potentiële bron van verkeer waar je, die je nu misschien buitensluit.
Nou ja, en dan denk je dus ook op een, hoe zeg je dat, beperkende manier na over je eigen doelgroep. Ik wilde jou inderdaad nog vragen van, je adviseert heel veel andere bedrijven over hoe ze content moeten maken. Of je ze dan ook persona's laat schrijven?
Nou, niet meer de uitgebreide persona zoals we die vroeger kenden van inbound marketing. Omdat dat gewoon, weet je, dan heb je er zoveel. En ik wil dat pragmatischer. Eigenlijk aan het eind van de dag wil ik een plan hebben wat we gaan doen. Anders sla je er echt heel veel geld op stuk. Maar we denken wel na over de doelgroep. Maar misschien, ik denk dat ik aanvoel welke kant je op wil.
Ja, precies.
Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt, mijn doelgroep. Nou ja, één. Ik werk voor één klant. Die zit in de gezondheidszorg. En die is ermee bezig dat de website digitaal toegankelijk moet zijn. Ja. Maar dat is één van de velen waar ik in 14 jaar voor gewerkt heb.
Nou ja, precies. En die heeft dus inderdaad ook een hele gerichte aanleiding om dat te willen en moeten doen. Maar het geldt dus ook voor vrijwel elk ander bedrijf. Dat hun doelgroep natuurlijk gewoon kenmerken heeft die je niet meteen ziet. En waar een persoon er vaak uit bestaat, is van, nou ja, persoon X is zus en zo oud, heeft een auto, heeft een eigen huis, heeft 3 kinderen, heeft een latte relatie met een vrouw 20 kilometer verderop, en die heeft ook een eigen huis. Nou ja, en dan nog wat van die details, heeft een hobby, sport nog wat, ziet zijn vrienden 1 of 2 keer per maand, geen idee, maar dan houdt het ook wel op, want dat zijn vaak redelijk veel details al om content op te maken. Maar wat daar heel vaak niet in staat, in mijn ervaring, is dus van, heeft die persoon een bepaalde beperking? Wat dus, en wat we net constateerden, vrij vaak voorkomt en ook steeds meer voorkomt. Want een beperking waar ook nooit iemand aan denkt, is dat als je 50 plus bent, dat bepaalde capaciteiten ook achteruit gaan. En je concentratievermogen wordt minder. Je begint allerlei fysieke ongemakken te ontwikkelen. Je bent sneller moe. Nou ja, zo zijn er nog een aantal dingen. En die groep is echt heel groot. Ja, maar die vergeten we allemaal. We richten ons ook allemaal op de doelgroep tussen de 25 en 45. Om de een of andere reden een hele makkelijke, lekkere doelgroep met geld te besteden.
Niet al te moeilijk, vaak geen problemen, komt er dan doorheen.
Precies, dat zijn allemaal aannames. Terwijl in die groep zitten mensen met autisme, met ADHD, met dyslexie. Zijn misschien ook wel laaggeletterd. En dat zijn allemaal dingen die je heel vaak niet weet van je doelgroep. Nee. Of misschien gewoon niet doorhebt dat dat ook gewoon bestaat.
Nee. Als je ik heb steeds meer dat als bepaalde dingen in jouw bubbel niet voorkomen, dat je er eigenlijk gewoon heel, heel blind voor kan zijn. En dat is dan niet opzettelijk, maar echt gewoon een logisch gevolg van het feit dat je er niet mee geconfronteerd wordt. Ja. Wat ik me even afvraag, hè, want we hebben het nu over de beperkingen gehad, hoe groot die groep is. En dat dan mensen niet door je website komen. Kun je daar iets over vertellen? Waar lopen ze dan vast?
Nou, die kunnen vastlopen op een heel scala aan zaken. Een van de dingen die ik net ook al noemde is dus de toetsenbordnavigatie. Dat op het moment dat je niet je muis kunt gebruiken, dan zijn er natuurlijk andere ondersteuningsmiddelen die gebruikt worden, waaronder dus een toetsenbord. En een van de belangrijkste functies van dat toetsenbord is de tabfunctie, waarmee je dus eigenlijk door alle linkjes in een website heen kunt tabben en eventueel ook andere evenementen, elementen.
Ja, ik zit meteen aan een formulier te denken. Tap naar het volgende veld.
Tap, precies. Nou, dat is inderdaad een van de bekendste dingen. En het gaat gewoon heel erg vaak mis. Je moet dus nagaan dat als je met een toetsenbord door de navigatie van een website heen gaat, dat als een menu zeg maar 100 linkjes heeft, dat je dus 100 keer moet tabben voordat je helemaal door dat menu heen bent.
Ik denk even aan een website als Coolblue met een vrij groot menu. Is dat een goed voorbeeld waar je dan zo...
Ja, bijvoorbeeld. Ik bedoel, het zijn natuurlijk allerlei websites. En een website heeft al snel een best uitgebreide navigatie. Of je nou 20 keer moet tabben, of 100 keer moet tabben, of 200 keer moet tabben. Uiteindelijk is het gewoon best wel veel. En er zijn oplossingen voor, maar er zijn ook sites die oplossingen niet goed implementeren. En dan op elke nieuwe pagina die je tegenkomt, moet je eerst door 100 keer door een menu heen tabben voordat je bij de content komt.
Maar dat is dus simpel op te lossen, begrijp ik van je.
Ja, daar kan je inderdaad dat heet een skiplink voor instellen. Dus dat je direct kunt skippen naar het content. En dan ga je daarna dus vanaf het content element, zou ik maar zeggen, kun je gewoon doorbladeren. En scrollen met je pijltjes naar beneden. En hangt er mee vanaf hoe de rest van de website dan is ingericht. Maar vanaf dat punt wordt het net even wat makkelijker doorgaans. Maar als je er eenmaal induikt hoeveel er, wat dat dan gaat, mis kan gaan op een site. En dan heb je nog maar één stuk pakken van wat er al mis kan zijn.
Heb je alleen nog maar over het menu? Wat kan er nog meer misgaan?
Ja, eigenlijk dus even over het navigeren inderdaad door een website heen. Nou ja, een ander ding is kleurgebruik. En dan hebben we het met name over contrast. Er zijn veel sites die vinden het nogal fantastisch om veel kleur te gebruiken. En dan achtergrondjes met een tekst eroverheen. Die voor mensen die geen last hebben van hun ogen, op wat voor manier dan ook, op zich aardig te lezen zijn. Maar mensen met een vorm van kleurenblindheid, of een andere vorm van blindheid, gewoon onleesbaar zijn. Dan moet je denken aan gele letters op een witte tekst, of andersom.
Dat zijn ook al licht kleuren, hè? Pastelkleuren. Als die dus inderdaad... verbeter me als het niet goed is, maar ik zit een beetje aan mijn eigen site te denken, waarin ik inderdaad hier en daar pastelkleuren gebruik. Maar wel steeds vaker met de teksten eigenlijk probeer die harde kleuren erin te hebben.
Nou ja,
zodat
precies.
Je dat vast goed hebt.
Ja, en ik denk dat we straks ook nog wel opkomen dat ik nog een paar tips ga geven. Maar er zijn in ieder geval contrastcheckers gewoon gratis beschikbaar. Die kan je gewoon downloaden en daarmee kan je het ook checken of het contrast goed genoeg is. Die geeft dat ook automatisch aan, want dat is gewoon een bekende regel hoe groot dat contrast moet zijn. Maar het zal op zich nog meevallen. Welke kleuren je kan gebruiken. Het gaat inderdaad vooral om het verschil tussen de wat hardere kleuren en de hele zachte kleurtjes. Dus het is echt niet onmogelijk om binnen je huisstijl toch iets te verzinnen.
En... Nee, ik zit te denken hoe groot de groep luisteraars nu is die daar eigenlijk nog nooit over na is gedacht. Die nog nooit heeft gedacht van, zijn die letters eigenlijk wel leesbaar? Het lijkt allemaal zo gewoon. Dus ook zo'n menu vind ik ook al een goede tip voor de luisteraar om naar te kijken.
Ja, en dan met name die skiplink, zeg maar. Dat, het is ook wederom een bekende term, dus je kan van googlen. Heel veel CMS'en hebben het ook automatisch er al in zitten. WordPress die heeft dat bijvoorbeeld al. Alleen als jouw websitebouwer het eruit sloopt, dan heb je het weer niet meer.
Dat zijn dus dingen om het gesprek met je webbouwer over na te gaan. Ik zit even te denken, hè, want we hebben het over het menu, we hebben over zo'n achtergrond, ondertiteling onder filmpjes moet je aandenken. Een formulier met een tabknop waar mensen op vast kunnen lopen. Zijn er nog andere dingen die je vaak mis ziet gaan op websites?
Dit formulier dus, het er doorheen kunnen tappen, dat is dan één ding. Maar daar kan nog veel en veel meer in mis zijn, waaronder dat bijvoorbeeld niet duidelijk is wat je in welk veld moet invullen. En als je het dan niet goed invult, de foutmeldingen die er soms bij verschijnen, die zijn echt tenenkrommend.
Hier ging iets fout.
Ja, precies. Ongeveer dat, inderdaad. En of dat de foutmelding er niet duidelijk bij staat, dan verschijnt die ergens boven of onder het formulier. Dat je echt kijkt van, wat gaat er nou mis? Waarom is het niet verzonden? En dat je dan op zoek moet naar de foutmelding. Of er staat niet duidelijk bij aangegeven welke velden verplicht zijn. Er kan zoveel mis zijn aan een formulier. Dit daar hebben we echt als onderzoekers een dagtaak aan om, om te beschrijven.
Maar dit kost je serieus conversies, hè? Als jij met formulieren werkt. Toevallig wilde ik voor afgelopen week iets kopen bij een hele grote online dierenwinkel. En ik drukte op de laatste knop om te betalen en die knop deed het niet. En ik kreeg een melding, maar alleen maar een rood balkje met een geel uitroeptekentje. En het was 's avonds, klantenservice is ook niet meer. Nou, dan ga ik dus verder zoeken en daar gaat je verkoop. Uiteindelijk vond ik het product ergens anders nog een tientje goedkoper. Dus ik was de dierenwebshop erg dankbaar dat hun systeem niet werkte. Maar dit soort dingen, als het niet werkt, is het gewoon echt einde voor conversie.
Precies. En het is grappig dat je die link ook meteen al legt naar conversie. Want het formulier is inderdaad een van de harde conversies die ook heel erg meetbaar zijn. Wat we gewoon zien is dat op het moment dat een formulier dus inderdaad aan de regels gaat voldoen. Dus digitaal toegankelijk is, of wat heet. Dat de conversies ook echt serieus omhoog gaan. En dat geldt voor heel veel dingen. Dat geldt dus inderdaad ook voor als je het kleurgebruik gewoon op een goede manier aanpast, dat de website beter leesbaar is. Want dat is ook nog een van de dingen. Sommige websites zijn gewoon volkomen onleesbaar. Er staan lange lappen tekst op in een lettertype wat er op zich leuk uitziet. Nou, dus de grap, er zijn onderzoeken naar gedaan. Daar kwam ik dus laatst tegen. Dat ze dus zeiden dat mensen met volgens mij dyslexie en ADHD dus best wel goed gaan op Comic Sans.
Oh, serieus?
Ja, onder andere Comic Sans. Ik bedoel, je zou het kunnen stellen.
Wat is een goed lettertype? Is het Arial, Times New Roman? Kijk, ik kan me voorstellen dat die handwritings, dat gewoon echt, dat doet zelfs aan mijn ogen wat pijn. Maar is er een best practice?
Er zijn zeker best practices voor. Dat zijn meestal inderdaad de lettertypes zonder sans. Dat zou ik zo maar zeggen.
Zonder sans?
Dus het zijn die lettertypes zonder die kleine uiteindjes aan de letters. Dus inderdaad de Arials en de Verdana's van deze wereld.
Wacht even. Want jij zegt dat zijn de lettertypes zonder sans. Wat betekent dan sans? Is dat de benaming van die riggeltjes?
Ik weet niet of ik het nu precies goed zeg, want ik ben dus inderdaad, okay. Ik ben helemaal niet zo'n UX'er, zeg maar, wat allemaal die dingen betreft. Maar in ieder geval, dus inderdaad die wat je bij Times New Roman hebt, dan eindigt inderdaad zo'n letter met zo'n streepje eronder, zeg maar. Ja. Zo'n flipje heeft. Nou ja, in ieder geval, de letters zonder flipjes.
Dus dan heb je inderdaad
Arial en Verdana. En wat je in Word hebt natuurlijk Calibri. En volgens mij heeft, hoe heet dat op de Mac, heb je ook zo'n ding. Daar ben ik dan wat minder bekend mee. Maar dat soort letters, dat doet het in het algemeen gewoon wat beter. Die zijn wat beter leesbaar. En dan moet je ook nog letten op de afstand tussen de regels en tussen de letters onderling enzovoorts. Dus, en de lettergrootte. Waarbij het, als je dus goed kunt zien en goed kunt lezen, lijkt het een beetje overdreven om die letters super groot te maken. Omdat je denkt van is toch al prima leesbaar en dan is het zo, zo pontificaal in beeld. Zeker als je veel achter je desktop zit, dus met een groot scherm. Maar ja, het is wel best practice om toch die letters best wel groot te maken. Ook die regels staan gewoon op het internet. Ik heb ze even niet uit mijn hoofd. Dus google het vooral.
Nee. Ja.
Dus dat lijkt heel overdreven, maar dat is het dus niet. En zeker als je dan nagaat dat het natuurlijk gaat schalen naar mobiel. En dan wil je toch ook wel wat grotere letters hebben. Ja. En het heeft ook nog een best wel praktische reden. Als je buiten loopt met je mobiele telefoon, dan heb je natuurlijk heel vaak schitteringen van zon. Of dat, hoe heet dat? De felheid van je scherm zich automatisch aanpast aan de hoeveelheid licht. Dan wil je niet zeg maar heel de tijd moeten gaan turen naar kleinere lettertjes en ook niet naar lettertjes die te licht zijn. Bij letters geldt inderdaad weer een contrastgrootte een contrastratio.
Ja.
Dus er zijn heel veel dingen die je eigenlijk relatief makkelijk kunt aanpassen, dan wel instellen om het voor een hele grote groep mensen een stuk beter te maken allemaal.
Het is eigenlijk, is het een kwestie van even erbij stilstaan, dat het niet voor iedereen zo makkelijk is als je misschien zou denken. En kijk, we hebben het ook over gehad, er komt iets van wetgeving aan. Hè? Nou kan je zeggen, ik doe het, want het is verplicht, maar dan worden dingen er nooit leuker op. Kijk, ik denk eigenlijk, over die wetgeving moeten we het zo ook nog uitgebreid hebben hoor. Maar ik denk dat je dit niet moet doen omdat het straks verplicht wordt. Of dat je moet denken, weer zo'n verplichting erbij, zoals met die cookies. Want zo zie ik het ook hoor, met die cookies. maar dit is eigenlijk gewoon een dienst die je medemens verleent. En je er ook nog zelf beter van kan worden.
Ja, ik kan erom lachen, maar zo is het natuurlijk wel. En dat is niet alleen maar iets wat met digitale toegankelijkheid gebeurt. Dat is dan... Dat is dan inderdaad waarom je dat zou moeten doen. Maar ik zie het bij marketeers heel vaak gebeuren. Ook met onderzoeken naar gebruikers enzovoort. Dat ze zelf zichzelf als uitgangspunt nemen. Dus zij zijn zelf een bepaald persoon met bepaalde voorkeuren. En bepaalde kennis en kunde. En zij leven in een bubbel met allemaal dat soort mensen. Dus zeggen ze van maar als ik het kan, dan kan iemand anders het ook. Of als ik dat fijn vind, dan vindt iemand anders dat ook. Of ze denken te kunnen spreken voor heel hun Een groep, zeg maar. Dus in dat geval zou ik kunnen spreken voor alle 37-jarigen. En dat doe ik ook wel eens. Dat doet iedereen denk ik wel eens.
Doe ik ook altijd heel graag.
Ik denk dat het zo is. Ik weet het nooit zeker, maar ik denk dat het zo is. Terwijl heel veel mensen in de marketingwereld toch wel, nou ja, er redelijk stellig vanuit durven gaan dat sommige dingen zijn zoals ze zijn.
Ja, dat denk ik ook. En wat dan hierbij eigenlijk ook nog een misser is, als je denkt, hè, ik kan het, dus iedereen kan het. Als ik jou zo begrijp, zijn er gewoon standaard richtlijnen. Als het om contrast gaat, als het om tapjes gaat, als het om lettertypes gaat, als het om lettertype groottes gaat. Dus wat ik heel grappig vind, in mijn SEO-trainingen vragen mensen altijd naar hele kwantificeerbare dingen. Wanneer is het goed? En dan kan ik met SEO altijd zeggen, dat hangt ervan af. Maar in dit geval is dat dus helemaal niet zo. Wanneer is het goed als het volgens die richtlijnen, die dus heel concreet en specifiek zijn.
Ja.
Dus eigenlijk heb je ook gewoon geen excuus om hier niet eens naar te kijken en je erin te verdiepen.
Nou, ja, inderdaad. Ik
heb veel te druk.
Maar, ja, nee, er is gewoon geen excuus inderdaad. Die richtlijnen die bestaan, die heten de WCAG. De Web and Content Accessibility Guidelines. Die zijn opgesteld door een werkgroep van het W3C. Iedereen die een klein beetje in de webwereld werkt en daar al een tijdje zijn ding doet, kent het W3C. Het World Wide Web Consortium. Weet je, dat is gewoon een instituut, zeg maar, wat het internet betreft.
Zij zijn de echte eigenaar van het internet. Ik roep altijd Google de eigenaar van het internet, maar misschien W3C is misschien wel iets meer echt die er wat over te zeggen heeft. Over richtlijnen,
dus standaarden. Opgesteld. Ik bedoel, die WCAG zijn eigenlijk een soort van uitvloeisel van de regels die al heel lang bestaan. Van hoe bouw je HTML goed op? Hoe bouw je CSS goed op? Hoe maak je een website goed fatsoenlijk? Iedereen die echt al jaren, zeg maar, in de websitebouwwereld zit, die weet dat ook gewoon, als het goed is. Maar op de een of andere manier verwatert die kennis nog alles, kom ik vaak tegen.
Ja.
En als je dus je website gewoon bouwt volgens de regels die al bestaan, dan zou er ook helemaal niet zo'n heel groot issue moeten zijn. Op de een of andere manier is dat helemaal uit de klauwen gegroeid de afgelopen, nou ja, laten we zeggen 20 jaar of zo. Zijn er steeds meer toeters en bellen bijgekomen die er gewoon op worden gekwakt omdat iemand ze mooi vindt. Nou ja. Voordeel inderdaad van die WCAG is gewoon, het is geen kwestie van smaak. Het is gewoon een kwestie van zo moet het. En wees daar creatief in, want het is niet zo dat het onmogelijk is om creatief te zijn met die regels. Sterker nog, als je een beetje weet wat de kaders zijn, dan kan je daarbinnen gewoon echt perfect creatief zijn.
Ja, en het is inderdaad zo dat de regels hoeven je niet te beperken in je creativiteit. Het zijn gewoon een aantal kaders van, joh, weet je. En als je Lucinda handwriting wil, dan word je erdoor beperkt. Als dat is wat je zou willen. Maar eigenlijk als je dat wil, dan denk ik dat je zelf sowieso nog eens goed achter de oren moet krabben. Want ik zou direct weer weg zijn van zo'n site.
Dat is het ook. En daarom zeg ik van, je moet jezelf als marketeer dus niet als uitgangspunt nemen. Dus niet bij ontwerpen van wat dan ook. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor posters of voor flyers of voor alle offline materialen. Ja. Dat je niet met je eigen smaak bezig moet zijn, maar met wat werkt voor de doelgroep. En dat is natuurlijk heel
Nou ja, en dan kom je wel weer waar deze podcast natuurlijk heel veel over gaat. Denk eens niet zo vanuit jezelf, maar ga eens nadenken over je doelgroep. En dat is denk ik toch wat waarin veel bedrijven het eerste op bespaard of bezuinigd of wat geskipt wordt. Hè, vanuit tijd, geld en alle andere excuses die we hebben. En dat is natuurlijk eigenlijk heel, heel zonde. En dan kan je zeggen van, ja, weet je, hoeveel mensen zijn het? Nou ja, blijkbaar dus 25% van de Nederlandse bevolking die dan vast gaat lopen. Minstens, hè. En dat denk ik ook, want hè, ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken, oh, moet ik weer zoveel? Kijk, er zit, wat ik al zei, is ook echt een element in dat je meer conversies binnen kan halen. Dat je site toegankelijker wordt. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat niet alles leuk is van die richtlijnen. Soms heb ik ook een fantastisch idee voor die klant van mij, in de gezondheidszorg. En dan zegt ze, ja, maar dat kan niet, want we zitten aan die toegankelijkheid. En dan kan ik het ook wel echt met de stomme toegankelijkheid. Ja. Maar ik snap het wel dat het op een bepaalde manier zo is. Wat, ik weet niet of jij dat toevallig... Ja, ga maar.
Ja, nee, vertel je vraag.
Nou, volgens mij in dit geval gaat het vaak om video's. Dat ik zei van, joh, een YouTube-video embedden. En dat schijnt dan weer bijvoorbeeld niet zomaar te kunnen, een YouTube-video embedden vanuit de toegankelijkheid. Weet jij daar...
Nou, het is niet alleen toegankelijkheid wat daarin meespeelt. Daar speelt ook de AVG in mee. Je mag natuurlijk, als je de cookiewet goed implementeert, mag je pas de third-party cookies zetten als iemand daar expliciet consent op heeft gegeven. Dus als je de cookie banner goed implementeert, dan mag je dus pas die cookies zetten op het moment dat iemand zegt, ja, zet ze allemaal maar neer. En dan pas mag je een YouTube-video dus laten zien.
Serieus?
Dus die worden in de sites die dat goed implementeren, en dat zijn bijvoorbeeld heel veel sites van de NPO, die hebben dat ook. Daar kan je al die vinkjes ook heel erg afzonderlijk zetten. Dan zie je ook daadwerkelijk niet die video's. Dan zie je daar gewoon een leeg vlak staan met, je hebt hier geen consent voor gegeven, dus we kunnen dat niet laten zien. En dus dat heeft daar ook mee te maken. En dan kan je inderdaad vanuit digitale toegankelijkheid wel natuurlijk nog zeggen van oké, we zetten daar een soort van ding neer wat zegt, hier stond eigenlijk
een video of zo.
Ja, en dat je daaronder dus alsnog gewoon de transcriptie zet van wat er in de video staat. Hè? Dus dat is nog steeds gewoon content. Alleen niet die video zelf, want daar heeft iemand dan geen toestemming voor gegeven.
Precies.
Nou ja, goed. En nu zijn er natuurlijk, net als met eigenlijk alle regels, hier en daar wat verschillende interpretaties op. Dat kan daar ook voor zijn. Ik zou zo 1, 2, 3 even niet kunnen bedenken waarom dat vanuit digitale toegankelijkheid een probleem zou zijn verder om een YouTube-video...
Zo met de cookies dan te maken hebben,
ja,
hoor.
Dus ik denk dat vooral de cookies is. Want een YouTube-video aan zich is op zich wel redelijk toegankelijk.
Ja.
Over het algemeen. Ja. Als je dus inderdaad die ondertiteling ook aanbiedt. Misschien zelfs wel verschillende ondertiteling tracks aanbiedt.
Over die ondertitelingen. Ik kan voorstellen dat heel veel mensen zeggen van ja, maar dan druk je toch gewoon even op die closed caption knop in YouTube. En dan heb je ook ondertiteling. Die wordt wel steeds beter, maar die kan... Zeker vroeger was die natuurlijk echt om te huilen. Mm-hmm. Maak je dan een beetje makkelijk vanaf door te zeggen, druk maar op die CC in YouTube en succes ermee?
Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Ik vind persoonlijk dat je er dan gemakkelijk vanaf maakt. Ik bedoel, kijk, als het gaat over een... hoe zeg je dat? Een pass or fail op de criterium van de WCAG, dan is dat denk ik net voldoende. Dat zou ik even aan een collega onderzoeker moeten checken. Maar volgens mij het kunnen. Maar het is wel een beetje zo van, ja, maar doe dat nou niet. Weet je, maak het gewoon passende ondertiteling, waarin de woorden ook gewoon echt kloppen met wat er gezegd wordt.
En daarop inspringend, kijk, we leven in 2024. Vorig jaar, of eind 2022, is er een tool geïmplementeerd, of gelanceerd, waar we allemaal heel erg blij van worden. Dat is een Large Language Model, AI. En die kunnen echt waanzinnig goed ondertitelen. En ik weet dat het eerste jaar, ik gebruik zelf Descript voor al mijn ondertitels. Die trouwens compleet nat ging in mijn laatste podcast op het woord ChatGPT, het woord AI en nog een ander woord. Dus die moet je dan handmatig verbeteren. Maar een tool als Descript voor $15 per maand kan op dit moment echt al genadeloos goed in het Nederlands ondertitelen op een paar van dit soort uitzonderingen na. Dus eigenlijk heb je ook geen excuus om je video's niet ondertiteld aan te bieden.
Nee, klopt. Het is eigenlijk inderdaad met alle tools die er zijn best wel goed te doen. En je kan inderdaad op het moment dat je je video nog aan het bewerken bent en je ziet dat die tekst niet helemaal klopt, kan je natuurlijk ook nog gewoon aanpassen. Dus en dat doe je toch. 9 van de 10 keer moet je die video nog even nabewerken en er nog iets aan toevoegen. Of een, zo'n trailertje ervoor en zo'n outrootje erna. Ik ben niet zo bekend met alle terminologie. Maar...
Ja, maar dat is precies hoe het werkt. En dan kan je er net zo goed even naar kijken. Weet je wel, is het een stagiair die je even er doorheen laat gaan en met Ctrl-F alle foutjes laat vervangen. Kijk, het zijn steeds minder. Het is echt, vroeger was ik echt serieus een uur bezig met een video van 5 minuten. Nu is het echt misschien nog geen halve minuut werk om even te checken van joh. Kijk, een podcast van een uur, zoals wij aan het opnemen zijn, dat is wel even wat meer werk om het allemaal door te lezen en de fouten te zoeken. Maar ja, als jij een bedrijf hebt en gewoon geld verdient met je content, of je content een marketingmiddel is, zijn dit eigenlijk wel dingen die er minimaal bij horen.
Nou ja, plus dat je in hetzelfde proces natuurlijk ook die tekst kunt exporteren naar gewoon een transcriptie en er gelijk onder kunt zetten. Dus dat je daar ook niet nog extra moeite voor hoeft te doen. En het was wat jij eigenlijk ook doet, dat je het dan ook meteen laat omzetten naar een LinkedIn post of naar een ander platform voor een bericht erover. Weet je, je kan
een webtekst, je kan een blog van maken.
Precies, je kan dus dezelfde content op meerdere manieren gebruiken meteen. En dat kan allemaal in hetzelfde proces. Waardoor je gewoon een week vooruit kan met hetzelfde dingetje.
Ja, absoluut.
Dus ja, je moet er ook gewoon slim over nadenken. Dus niet alleen maar denken in beperkingen zo van, oh, ik moet me aan de regels houden, moeilijk ingewikkeld. Nee, zie het ook als een kans om gewoon dingen slimmer aan te pakken. En te denken van, kijk, ik doe dit voor mijn doelgroep. En die heeft hier wat aan. En als ik dan nog net even slimmer ben, dan hebben nog meer mensen hier wat aan.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik zag laatst toevallig een gesponsorde advertentie. Nou ja, daar zijn advertenties natuurlijk altijd gesponsord. Dus, ik zag een advertentie op LinkedIn van volgens mij Centraal Beheer of Unive. Nee, Interpolis. Het was Interpolis. En dan denk ik, dat was een video, niet ondertiteld. Je ziet een paar mensen in een podcast setting kletsen. Geen idee waar dit over gaat. Geen toelichting erboven, geen ondertiteling, helemaal niks. En dan denk ik echt, dit is zo zonde van je advertentiebudget dat niemand erover na heeft gedacht dat mensen zonder geluid door LinkedIn scrollen. Hè? Bedoel, als je dat op je werk achter je computer zit te doen, wil je niet dat de hele afdeling het hoort. Als ik in de trein zit, dan staat mijn geluid uit. Dus als ik geen oortjes heb, dan hoor ik het niet. En dat vind ik al, maar dan denk ik soms ook wel van, ja, als we er bij betaalde uitingen niet eens over nadenken dat dit speelt. Ja. Weet je, dan heb je ook nog een lange weg te gaan, Annelies, om mensen ervan te overtuigen.
Dit soort voorbeelden dus inderdaad ook gewoon te passen en te onpassen. Dan denk ik ook van, ja, je legt hier dus inderdaad geld voor neer. Ik bedoel, je bent wel gek. Ik krijg dan zelf altijd een beetje dat klinkt dan altijd een beetje gechargeerd dan ook. Het klinkt best wel rot, maar ik denk dan, wie heeft de stagiair hierachter gezet? Dat is gewoon, zit daar geen controle op? Is daar niet een senior advertentiespecialist die dan zegt van, joh, wat ben je aan het doen?
Nou, heel eerlijk, als ik daarop in mag haken, ik denk bijna van, goh, wie is hier de stagiair vergeten? Want de stagiair zit op TikTok en die weet hoe belangrijk ondertiteling is in die filmpjes. Dus ik zou bijna zitten denken, senior, heb je hier zelf op zitten tikken en niet nagedacht? Had het aan je stagiair gevraagd, die doet het beter.
Ja, precies, dat zou nog kunnen, ja. Ik kan natuurlijk van twee kanten bekijken, maar dat is in ieder geval dat iemand ergens er niet over heeft nagedacht. En nou ja, dan kan je dus nagaan, dit is al een heel simpel voorbeeld en ook heel erg in your face. Nou ja, terwijl er dus echt zoveel dingen zijn, dat als je erover na gaat denken van hoe mensen met een echte beperking, hè, dus niet alleen maar in de trein, maar dus gewoon permanent, zich voelen heel de tijd.
Ja.
Dus dat is altijd tegen dat soort dingen aanleggen.
Van,
nu kan ik dit niet zien, nu kan ik dit niet lezen, nu kan ik dit niet horen, nu kan ik dit niet begrijpen. Dat is best frustrerend.
Ja, en dat moeten we denk ik ook niet wegchargeren van, joh, dat is maar een kleine groep, er gebeurt niet zoveel. Ik ken niemand met een beperking. Maar ik denk dat als je die mensen zou vragen, dat ze er echt scheidziek van zijn. Dat zij constant de klos zijn en niet mee kunnen doen.
En dat is wel grappig. Je zegt, je kent niemand met een beperking, maar het kan natuurlijk ook prima zo zijn dat je dat niet weet van die mensen. Want mensen met bijvoorbeeld dyslexie, die schreeuwen dat echt niet van de daken dat ze dat hebben. Want dat geeft in heel veel gevallen best wel een stigma, want mensen hebben daar een beeld bij. En dat geldt ook voor mensen met autisme. Het geldt ook voor mensen met ADHD, al is dat wat vaker te herkennen. Maar er zijn best wel wat beperkingen. Ook bijvoorbeeld chronische pijn. En mensen roepen echt niet de hele dag door van, ik heb zo'n pijn.
Nee, want dan vinden mensen ze heel vervelend. Dus ja, dat zeg je dan inderdaad vaak niet.
Ja, dat wordt zo gezien. Dus ik denk, al met al, als je daarover nadenkt of je gaat het vragen aan mensen. Zo van, hey, wat ervaar jij eigenlijk in je dagelijks leven, zeg maar? Ervaar je wel eens een beperking? Dat toch echt heel veel mensen dan wel zeggen van, ja, dat heb ik inderdaad wel eens. Of permanent, überhaupt.
Ja, dat denk ik ook hoor. Ik denk dat de groep, dat we het misschien niet voor ogen hebben hoe groot die groep is en dat we daar inderdaad wat mee moeten. Ik wil het nog even met je over wetgeving hebben, want we moeten er nu wat mee. En dan wordt het meteen, dan komt er weerstand. Hè? Alles wat je moet, gaan we de hak in het zand.
Ja, en dat vind
ik. Ja, lieve luisteraar, je moet.
Ja, je moet inderdaad in heel veel gevallen. Nu zijn er wel wat uitzonderingen, kom ik zo op. Kijk, wie er sowieso al moeten, dat is de overheid en semi-overheid en publieke instellingen die gesubsidieerd worden voor meer dan 50% door de overheid. En dat komt natuurlijk ook omdat die gewoon in dienst staan van de burger. En de burger is iedereen.
Dus die zijn zich verplicht om zich aan die toegankelijkheidseisen te houden. Hè? Dat is in de wet vastgelegd, dat zij er verplicht zijn.
Zeker, ja. Ik kan de naam van de wet ook noemen. Hè? Dat is het besluit digitaal toegankelijke overheid. Kan je googlen. En eigenlijk was het daarvoor ook wel al, maar nog met wat minder woorden. Ik bedoel, de wetgeving in Nederland is altijd een beetje warrig. Maar goed, het staat nu echt in een...
En loopt achterop.
Het loopt altijd een beetje achter de feiten aan. Maar goed, in ieder geval, het was altijd wel al nodig. Dat heeft dus als gevolg dat... er zijn nu ongeveer 9100 overheidswebsites in kaart gebracht. Dat zijn ze waarschijnlijk nog niet eens allemaal. Het zijn bizar veel. Misschien ook wel een keertje gehoord dat Arjen Lubach daar een uitzending over had. Die had het toen over 1800 websites. Het zijn er erg belachelijk veel meer. Hij had het waarschijnlijk over alleen de Rijksoverheid. Maar dat in totaal is... dus met alle gemeentes en gemeentelijke initiatieven en
campagnewebsites.
Dus alles waar ook maar iemand van een overheid verantwoordelijk voor is. Dat zijn er dus al meer dan 9100. Die moeten daar allemaal aan gaan voldoen. En nu is voldoen in dit geval een beetje een complex dingetje. Maar goed, laten we zeggen. Ze moeten elk jaar een onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid. Om aan die wet te voldoen. Nu is de capaciteit er niet, want zoveel onderzoekers zijn er niet in Nederland.
Is dit ook meteen een open sollicitatie voor de luisteraar die denkt, ik wil hier wat mee, ik vind dit fantastisch, ik wil onderzoeker worden?
Ja, zeker, graag. Meld je bij mij.
Ja, ik kan me serieus voorstellen. Dat die markt
een beetje in de HTML CSS zit en je hebt zoiets van, ik vind digitale toegankelijkheid vet belangrijk en ik wil iets betekenen voor de wereld. Ik zou zeggen, meld je alsjeblieft, doe het. Want er is zoveel behoefte aan mensen die websites kunnen en willen onderzoeken op die toegankelijkheid. Ja. En daarover willen adviseren van, jongens, dit moet je aanpassen, want zus en zo.
Waar moet je je melden? Moet dat bij jullie werkgever of andere soortgelijke bureaus? Is daar een...
Er zijn een aantal partijen in de markt die dus inderdaad die onderzoeken doen. En die ook advies erover kunnen geven. Dus organisaties ook echt begeleiden. Die ook trainen erover. Het zijn er niet zo gek veel. Dus inderdaad, mijn baas, Digitaal Toegankelijk, doet dat. En er zijn er nog een paar. Stichting Accessibility, Cardan Technobility. Ze zijn er nog een paar. Volgens mij Gebruikers Centraal. Als je even googelt, dan kom je allemaal mensen tegen. Die zoeken allemaal mensen die interesse hebben hierin. Die ook de wil hebben om te leren wat dan die richtlijnen zijn. Want de komende jaren, en ik heb het nu net gehad over de overheden zijn dat verplicht. Er komt dus een nieuwe wet aan. Waardoor het voor vrijwel iedereen die iets maakt, waar een schermpje tussen zit, er ook aan moet gaan voldoen. En dat ding heet de European Accessibility Act. Dat wordt een Europese wetgeving voor alle lidstaten verplicht. In Nederland wordt dat qua uitvoering vastgelegd in een zevental wetten die al bestaan, zoals de Telecommunicatiewet. Ook inderdaad nog een stapje verder in die wet die ik net noemde voor de overheid. En dat gaat gigantisch veel impact hebben. Die gaat van kracht zijn vanaf juni 2025. Dus dat is echt niet heel lang meer. Dat is nog iets meer dan een jaar.
Nee, klinkt heel ver weg. Maar je bent er zo, En dat gaat dus voor iedereen gelden die iets met een schermpje doet. Dus,
Ik heb het lijstje hier. Daar moet je even opletten. Maar dat gaat dus gelden voor computers en besturingssoftware. Dus gewoon software op je computer. Moet aan toegankelijkheidsvereisten gaan voldoen. E-books. Dus de manier waarop je ze koopt, maar ook de manier waarop je ze leest. Webshops. ik wil niet veel zeggen, maar heel veel webshops zijn echt verder van toegankelijk. Maar ook, en dit vind ik zelf een hele interessante, pinautomaten, ticket services en incheckmachines. Dus wat je op Schiphol hebt met de incheckbalies machines, hoe heet het, die dingen, die zuilen zeg maar. Maar ook de NS-ticket machines zeg maar, die moeten ook een heel stuk toegankelijker zijn. En nou ja, goed, ik denk dat de NS al een heel eind is. Maar pinautomaten bijvoorbeeld, die hebben daar ook al heel veel aan gedaan. Ik weet niet of je dat geldmaatje wel eens hebt gezien, maar er zitten ook wat opties in om met audiobegeleiding erdoor heen te gaan eigenlijk.
Ja, ik sta bijna nooit aan de pincel, maar ik kan me voorstellen dat daar inderdaad iets van... Ik zal er eens op letten. Toevallig moet ik vandaag pinnen, dus ik ga dan eens... ik zal
er eens op letten. Kijken. Wat voor opties erop zitten inderdaad voor auditieve begeleiding. Nou ja, smartphones. Dus software op je smartphone moet toegankelijk zijn. Ja. En er zitten wel wat opties in al om toegankelijkheid mogelijk te maken. Dus je kan hem heel vaak al besturen met voiceberichten, zou ik zeggen. TV-apparatuur met betrekking tot digitale televisiediensten. Dus die webapplicaties die jij op je televisie hebt zitten en al dat soort dingen. Geldt dus ook voor Netflix en Videoland en Spotify, dat soort dingen, telecommunicatiediensten, zoals de apps en websites van je provider.
Dus, hoe lang is die lijst?
Ja, dat is best wel lang, maar goed, in ieder geval ben er bijna. Even kijken, online en offline diensten die te maken met transport, dus dat is eigenlijk dat voorbeeld wat ik net al noemde over de NS-ticketapparaatjes.
Ja, ja.
Maar ook heel groot, alle financiële diensten, zoals internetbankieren. Op zich steken banken er natuurlijk best wel wat werk in om echt aan een goede UX te werken. Maar echte toegankelijkheid is in heel veel bankgevallen nog wel ver te zoeken.
Ik ben eigenlijk ontzettend nu benieuwd van, goh, waarop zijn al deze dingen het nu dan niet? Weet je, ik kan het me natuurlijk niet voorstellen, omdat ik het niet weet hoe het is om die beperking te hebben. Maar ik ben ontzettend benieuwd. Naar waarop deze dingen dan het nu niet... Het is zo vanzelfsprekend. Maar eigenlijk valt mijn mond open. Dat er zoveel plekken zijn waarop je vast kunt lopen. Ik moet het even laten bezinken. Ga door met je lijst.
Ja, nee, dit is in principe de lijst. Maar wat dus ook nog een hele belangrijke is... en misschien ook wel voor luisteraars van deze podcast... is dus alles wat software as a service is. Dus denk bijvoorbeeld aan dit programma wat wij dus letterlijk nu gebruiken om deze podcast op te nemen. Dus dat StreamYard is dat. Maar bijvoorbeeld ook programma's die je gebruikt om e-mails te verzenden, zeg maar, naar marketingmails. Dus MailChimp waarschijnlijk niet, want die valt niet in de EU, denk ik, qua wetgeving. Maar bijvoorbeeld wat nu al best wel een ding is, ze zeggen dat ook over Canva bijvoorbeeld. Denk aan services zoals Zoom. Op het moment dat het geleverd wordt aan Europeanen, moet het eraan gaan voldoen. Dus waarschijnlijk MailChimp dan dus wel ook. Maar het gaat dus echt forse impact hebben. En het is dus wel grappig, want ik heb laatst inderdaad ook in een traject gezeten met een opdrachtgever die nu met een inkoop bezig is voor zo'n marketingprogramma om e-mails te gaan versturen. En daar heb ik ook de vraag gesteld van, goh, hebben jullie op de roadmap staan om jullie programma digitaal toegankelijker te maken, zeg maar, voor zover je dat niet al aan het doen was. Nou ja, dat ze zich dus nog helemaal niet zo bewust zijn dat over een jaar, zeg maar, verplicht gaat zijn. Zeker op het moment dat zij leveren aan de overheid, dan moet dat eigenlijk al lang, maar vooruit.
Ja, ik denk dat dit is zo'n ver van een bedshow voor heel veel mensen, denk ik. En daarom vond ik het belangrijk om je langs te hebben. En het hierover te hebben. Ik zit even te denken van, jij zegt wij zoeken mensen om die onderzoeken te doen. Ja, ik kan me voorstellen, we hebben al zo overal mensen tekort. Dus even vanuit de hele praktische kant, weet je. Ja, je kan nu natuurlijk zeggen van, oh, dit moet, wetgeving, maar dit kan voorlopig toch niet gecontroleerd worden. Het zal mijn tijd wel duren.
Nou ja, dat is dus de grap, hè. De toezicht gaat namelijk wel gewoon georganiseerd worden. Daar zijn ze nu al mee bezig. Dus, dus er gaan op een bepaald moment gewoon steekproeven komen. En het ding is, omdat het ook vastgelegd is in bestaande wetgeving straks, Zijn die toezichtpartijen er gewoon al? Er is gewoon al toezicht op de telecommunicatiewet. Er is al toezicht op privacywetgeving, zeg maar. En al die dingen die daar aan toe worden gevoegd. Een of andere ware wet, zeg maar. Daar is gewoon toezicht op. Autoriteit, consumentenmarkt.
Maar die kampen natuurlijk allemaal met tekorten.
Dat wel, maar ze kunnen natuurlijk wel steekproefgewijs of op basis van feedback, wat dus eigenlijk zeg maar de reden is meldingen, om iets te gaan controleren, zijn dus inderdaad die meldingen, dat doet de ACM nu ook. Op het moment dat er genoeg meldingen binnenkomen over hetzelfde bedrijf, gaan ze dus kijken van wat is hier aan de hand. En op het moment dat ze dan dus inderdaad constateren van het voldoet dus inderdaad niet aan wat de wet daaraan stelt, dan kunnen ze dus sancties opleggen. Nu zijn de sancties nog niet helemaal bekendgemaakt. Maar je kan er natuurlijk gewoon best wel gif op innemen dat dat behoorlijke sancties gaan zijn. En zeker op het moment dat daar gewoon serieus geld wordt verdiend aan consumenten. Dan denk ik dat de sancties ook naar verband gaan zijn. En dat geldt natuurlijk ook nu voor overtredingen op de huidige privacywetgeving of op de huidige telecommunicatiewet. Dat zijn ook geen kleine boetes.
Nee, precies, dat is ook zo. Maar dan daarop terugkomend, waar we het ook in het begin al over hadden. En ik weet zeker dat jij dat ook zo ziet. En dat wil ik de luisteraar op het hart drukken van, je kan zeggen, het is wetgeving, sanctie, ik zie het wel wanneer ik aan de beurt ben. Maar doe dit nou niet omdat dit verplicht wordt, maar doe dit echt omdat je eigenlijk, je wilt zorgen dat je met iedereen kunt communiceren, dat iedereen op jouw site kan. Precies. Dat ook iedereen iets bij je kan kopen. Dus het is ook een stukje eigenbelang om dit te doen. Je hoeft niet een complete altruïst te zijn om het te implementeren. Maar ik denk dat dat eigenlijk veel belangrijker is. Dus kijk, je hebt een stok achter de deur. Je zal moeten, want er komt wetgeving aan. De kans dat je gepakt wordt is afhankelijk van wie je bent natuurlijk gering tot klein. Maar dat moet denk ik niet het uitgangspunt zijn om de StreamYard software, die komt meteen heel toegankelijk met een duimpje omhoog. Maar dat moet denk ik niet de reden zijn om dit te doen. Dat zie ik toch bij veel mensen, als dingen moeten gebeuren omdat het moet, dan wil niemand er wat aan. Ga dit oppakken omdat je zegt van ik vind dit toch wel belangrijk. Ik wil mensen niet buitensluiten.
Ja, precies. En dat is het gewoon. En ik heb zeg maar in de jaren dat ik bij heel veel verschillende organisaties binnenkwam ook gemerkt dat mensen die zeuren over de website als vervelend worden ervaren. Zo van dan moet je mee. Website werkt en maar zie dat nou als een signaal dat je dingen kan beter maken aan je website en dat je dus voor een veel grotere doelgroep ook er kan zijn. En dat je, wat je zegt, inderdaad, het klinkt altijd een beetje scheef, maar er mag gewoon geld verdiend worden in Nederland en laten we daar ook niet te moeilijk over doen. Dat mensen willen geld uitgeven aan jouw product of dienst, geef ze dan ook de mogelijkheid om dat te doen en ga ze niet aan alle kanten sluiten. Dus dat
ben ik helemaal met je eens.
En je kan dus inderdaad beter nu gewoon beginnen. Nu, hoe zeg je dat? De hele house er nog niet is begonnen.
precies. En het hoeft ook dus niet moeilijk te zijn. Aan de ene kant denk ik, organiseer nodig is wat mensen uit om bijvoorbeeld je app te laten testen. Maar waarschijnlijk is dat niet eens nodig. Er zijn gewoon strikte richtlijnen. Kwantificeerbaar, heel duidelijk, heel helder, heel concreet. Dit moet eraan gebeuren. Je hoeft ook niet zelf het wiel uit te gaan vinden hoe dit nou moet.
Nee, zeker niet. En ik bedoel, er zijn echt voorbeelden te over van hoe je dingen goed kan implementeren. Als je even googelt, zeg maar, natuurlijk, je moet er even werk in steken. Je moet die regels even leren kennen. Je moet even kijken van, hoe ga ik dat dan inderdaad toepassen op mijn eigen website? Dat is natuurlijk met eigenlijk alles zo. Geldt ook als je net in de SEO bent begonnen. Dan kost het ook even moeite om uit te pluizen van, hoe werkt dat dan allemaal? En wanneer is het goed? Dat geldt hiermee ook. En het voordeel is dat je hiermee dus ook daadwerkelijk kan testen of het op een bepaald punt dan ook goed is. Daar hoef je geen aannames over te doen. Dat is gewoon goed of niet goed.
Wat ik even zit te denken, want de meeste mensen luisteren naar deze podcast, weet ik, tijdens bijvoorbeeld het schoonmaken, autorijden of ergens anders, die hebben vast geen pen en papier in de hand. Heb jij iets wat je kan delen aan wat links of wat plekken waar informatie staat, misschien wat websites waar je mensen kunt vinden die je kunnen helpen bij dit soort toetsen, waar de mensen zich kunnen melden? Die zeggen, ik vind dit leuk, ik wil die kant op. Hè? En die zeggen, ik wil mee gaan helpen aan dit soort onderzoeken te doen. Kun je een lijstje aanleveren dat we er wat show notes van maken? Dat mensen daar door kunnen klikken. Misschien tools ook zo, die contrasttool en zo.
Nou, natuurlijk, die kan ik gewoon allemaal even achteraf delen. En dan ook met jou op je website, denk ik, publiceren. Ja. Nou ja, wat mensen wel makkelijk kunnen onthouden. Het is natuurlijk digitaaltoegankelijk.nl waar ik voor werk. Daar staat ook superveel informatie op. Ook allemaal whitepapers die je gratis kan downloaden met superveel informatie over hoe dit allemaal werkt. Wat die richtlijnen inhouden. Wat die nieuwe wetgeving gaat betekenen. Want daar zijn ook uitzonderingen op. En dat wou ik nog even zeggen. Als je als organisatie minder dan 10 medewerkers hebt. En minder dan 2 miljoen omzet per jaar hebt. Dan hoef je daar nog niet aan mee te doen. Ja. Wat niet wil zeggen dat je het dus niet moet doen. Ik zou juist zeggen van maak je website dan zo snel mogelijk toegankelijk. Als je de gelegenheid hebt. Want daar kan je juist ook nu voordeel uit halen. Hè? Want hoe toegankelijker jij bent, hoe beter dat ook is voor inderdaad bereiken van een goede grote doelgroep. Plus wat ik nog steeds niet heb genoemd in deze podcast. Maar wat is wel ook relevant is voor die SEO-specialisten. Is dat het ook goed is voor de vindbaarheid. Google die houdt ook tegenwoordig rekening mee met toegankelijkheid. Het is volgens mij nog geen harde, hoe heet zo'n ding?
Ranking factor.
Geen ranking factor inderdaad. Maar in de verschillende tools die Google biedt zit ook wel een soort van indicatie over toegankelijkheid van je website. Al zou ik daar niet veel waarde aan hechten, want dat zijn geautomatiseerde checks op een paar onderdelen van toegankelijkheid. Ja. Dus dat zegt niet zo gek veel. Maar het geeft wel aan dat Google het ook belangrijk vindt. Plus dat heel veel dingen die je website toegankelijker maken ook gelden voor goede zoekmachine optimalisatie. Dus je had het net over altteksten en die goed invullen. Nou ja, voor afbeeldingen die ook daadwerkelijk wat zeggen, is dat goed om inderdaad in te vullen. Dat is er eentje van.
Nou, en dan wil ik daar meteen op inhaken, want dat weten misschien ook de luisteraars niet. De alt-text wordt door Google gebruikt om te begrijpen wat op een foto staat. Daar hebben ze ook natuurlijk inmiddels wel software voor die dat kan. Maar hij is oorspronkelijk, was het een element van software voor blinden en slechtzienden. Zodat er voorgelezen kon worden waar het over gaat. En dat heeft Google gebruikt in hun ranking factor, in hun algoritme om daarnaar te kijken. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de luisteraar. Om dat wel te beseffen dat hier het andersom is.
Ja. Dat is dus inderdaad niet dat toegankelijkheid is ontstaan uit zoekmachine optimalisatie. Nee. Maar inderdaad andersom. Daarom gaat iemand die goed is met SEO ook heel veel eisen herkennen aan goede SEO vereisten. Ja. Zeg maar. Dus inderdaad ook een goede paginatitel bijvoorbeeld is er daar eentje van.
Die ondergespamd is met keywords.
Precies, en een goede linkbeschrijving als je een linkje zeg maar in een tekst hebt staan bijvoorbeeld.
En dat dus duidelijk
is waar je heen gaat. Dus inderdaad niet de klik hier, maar dus inderdaad een zinnetje over wat de pagina wordt waar je naartoe gaat. En ook de consistentie daarin. Dus altijd een goede navigatie is ook een van de dingen die voor SEO heel belangrijk zijn. Ik zeg in alle gevallen al jaren, en ook toen ik nog wel SEO consultant was, keep it simple, stupid. Geldt zeker hiervoor.
Ja, ik ben het met je eens hoor. Ik vond het echt super interessant. Ik heb er heel veel van geleerd. Helaas val ik in de groep met minder dan 10 werknemers en minder dan 2 miljoen omzet per jaar.
Maar ik denk dat je site dus beter kan maken.
Maar ik moet er eigenlijk wel naar kijken van, goh, weet je, hoe is dit hiermee? En ik denk ook voor de luisteraars, of je nou voor jezelf werkt of dat je bij een groot bedrijf zit. Kijk er eens naar. Leg je site eens naast die richtlijnen. Koppel eens sowieso je muis af en kijk hoe ver je dan nog komt. Hè. Dat vind ik eigenlijk gewoon een stukje zelfkastijding. Wat je jezelf aan moet doen om te weten wat je van je klant vraagt. Ga je er eens in verdiepen voordat dit moet. En dus afgeraffeld gaat worden om een bepaalde datum te halen. Annelies, ben ik nog iets vergeten? Is er nog iets wat jij de luisteraar mee wil geven?
Ja, ik wilde hier nog aan toevoegen. Iets doen is beter dan niets doen. Dus word niet overweldigd door al die regels waar je misschien niet op korte termijn aan kan gaan voldoen. Maar kijk naar wat je wel kan doen, want je maakt het per definitie beter voor een aantal mensen. En misschien niet in de groep, maar wel in stapjes beter voor iedereen.
Elke stap maakt het al beter. Ik denk dat vind ik een hele mooie, Hele mooie toevoeging, ook om hem mee af te sluiten. Als mensen zeggen, ik wil hier meer van weten, digitaaltoegankelijk.nl. Ik neem aan dat ze jou ook op LinkedIn kunnen vinden. Ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid, voor je uitleg. En ik hoop dat de luisteraars ook zeggen, god, dit was nou zo'n een interessant onderwerp waar ik niet zo heel veel van wist. Annelies, dank je wel dat je hier wilde zijn.
Nou ja, Joop bedankt en alle luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Want ik vind het zelf een heel belangrijk onderwerp, dus ik hoop jullie in het ook.
Ja, is het ook. Dank je wel. Wil jij de show notes of het gesprek nalezen en de links vinden waar Annelies het over heeft? Op mijn website chantalsmink.nl, op het blog vind je een verslag van dit gesprek met de links naar de tools die Annelies bespreekt.